Ja, Boudewijn, 1976, Montreal. Ja, die komt niet zo gek veel naar voren als je alle Olympische Spelen van de afgelopen 100 jaar naar voren haalt. Maar er is daar toch wel genoeg gebeurd eigenlijk. Bijzonder is ook wel te vertellen dat eigenlijk al 20 Afrikaanse landen in 1976 toch niet meededen.
Ja, dat klopt. Het was wel een bijzondere aanleiding, want in 76, dat was de periode van de apartheid in Zuid-Afrika. En zoals je weet is een van de beste rugbyteams ter wereld, dat zijn de All Blacks uit Nieuw-Zeeland. En die zijn eigenlijk tegen de boycott, de sportboycott van Zuid-Afrika in, zijn ze een tour gaan maken in 1976. Onder andere zijn ze tegen Zuid-Afrika gaan spelen. Nou, daar waren een heleboel andere Afrikaanse landen natuurlijk ontzettend kwaad over vanwege die sportboycott. Nou is het rare dat rugby geen Olympische sport was op dat moment. En ook niet vaak is geweest. Maar toch was de consternatie bij die Afrikaanse landen dusdanig. Ze wilden dat daar stelling tegen genomen werd. En dat gebeurde niet echt, omdat het IOC zich daar een beetje afzijdig van hield, omdat het geen Olympische sport is. En dat heeft inderdaad geleid dat een heleboel Afrikaanse atleten daar niet op de Spelen zijn verschenen. En zo zie je maar weer, en dat is ook waar je op doelt, dat er toch weer politiek in die Spelen kruipte.
Ja, heel bijzonder toch. En bijna elke Olympische Spelen, helaas, maken we dat toch weer mee dan. Dus ook in Montreal in 1976. Maar als we het nou toch over 1976 hebben, als het dan toch zo bijzonder is eigenlijk nu we erachter komen, dan is het natuurlijk ook wel heel bijzonder dat er het onderdeel kleiduifschieten ineens volledig in beeld kwam in Nederland.
Ja, door een hele bekende naam.
Ja, en dat is Erik Swinkels. En deze Erik Swinkels die was afkomstig uit Best en was ook een wapenhandelaar. Ja, dat hoort bij kleiduifschieten.
Ja,
is dat wel handig?
Maar wel een vergunde wapenhandelaar. Hè?
Absoluut. Ja, zeker. Een aantal journalisten waren natuurlijk aanwezig in Canada bij de Olympische Spelen. Maar men was daar zo geschrokken over het feit dat hij ineens volledig in beeld kwam, dat men eigenlijk niet wist wie is dat eigenlijk en waar doet hij aan mee?
Ja, nou, ik kan me helemaal voorstellen, ja. Hij was wel geselecteerd natuurlijk, maar het was denk ik niet de meest bekende Olympische sporter die deelnam.
En sterker nog, hij was ook absoluut geen favoriet voor de gouden medaille, zilveren of bronzen medaille. Het was zelfs zodanig dat men had hem in beeld gebracht, althans dat dacht men. Maar toen bleek het dus gewoon een Russische kleiduifschieter te zijn die op de foto gezet was. En dat was wel een hele bekende kleiduifschieter. Maar dat was niet Erik Swinkels. Daar hebben ze wel slapeloze nachten van gehad, ook bij de NOS destijds.
Oké, okay, die hebben dus iemand op de Nederlandse televisie laten zien dat niet Erik Swinkels was.
Nee. Ja, dat is toch wel heel grappig. Maar even over Erik Swinkels gesproken. Hij is in 1972 in München is hij voor de eerste keer al naar de Spelen gegaan. Toen is hij daar 35ste geworden. En hij had toen 186 treffers gemaakt. En dan moet je weten dat bij het kleiduifschieten kan je maximaal 200 keer raak schieten. Ja. En hij schoot dus 186 keer raak. Dan denk je van nou, dat is toch wel zeer goed. Dan word je toch maar 35ste. Ja, in die 4 jaar daarna is hij zich volledig gaan richten op dat kleiduifschieten. En kreeg hij een nog veel scherpere kijk op de pijlsnel uit de machine afgevuurde kleiduiven. Toen 4 jaar later kwam die dus naar voren. Ja, wat er toen gebeurde, hij had een optisch vermogen van een arend eigenlijk. En hij had watjes in zijn oren. Knalde deze Erik Swinkels in Lacadie, in Montreal dus, 198 kleiduiven aan flarden.
In een serie van 200.
Precies. Dus hij miste maar 2 kleiduiven. Ja, dat is bizar natuurlijk.
Ja, dat is een bizar aantal, ja.
En slechts 2 maal dus ontsnapte een vogel, tussen haakjes, aan de 700 hagelkorrels. Per keer 700, ja. Okay. En dat is 2 keer miste hij dus. De internationale schutterswereld, en ook de NOS zelf dus, stonden perplex. Want nooit eerder had een Nederlander een Olympische medaille met schieten veroverd. En nu bestond er zelfs een grote kans op goud. Want deze Erik Swinkels had alleen nog de Tsjech Jozef Panacek, die hem eventueel kon evenaren. Die kwam ook uit op 198. En nou ja, goed, daardoor kwam er een barrage. Een barrage tussen deze twee scherpschutters moest dus beslissen over goud en zilver. En in de eerste barrage van 25 schoten misten beide personen één keer.
Eén keer.
Ja, het is bizar natuurlijk. Dan heb je 225 keer geschoten en heb je maar drie keer gemist. Dat is heel bijzonder. Maar goed, ze moesten nog een keer. Want ja, in die eerste barrage kwamen ze er niet doorheen samen. En in de tweede extra serie overleefde opnieuw één imitatieduif het precisiewerk van de Nederlander, van Erik Swinkels. Die miste dus weer maar één keer. Maar Jozef Panacek liet er ditmaal echter niet één heel. 25 keer raak. Dat was dus voor Erik Swinkels het einde van het gouden moment, om het zo maar te zeggen. Maar ja, het zilver was natuurlijk geweldig. Want als je 4 jaar eerder 35 geworden bent met 186 treffers en je doet het nu met 198 treffers. Ja, geweldig natuurlijk. En heel mooi dat hij dus die tweede plaats wist te bereiken. Tijd om zijn succes in Montreal te vieren had Swinkels echter niet. Want de wapenhandel in Best had hem dringend nodig, omdat het einde jachtseizoen voor de deur stond. Het is voor de einde stand in Nederland te hopen dat Erik Swinkels bij het prepareren van de wapens voor zijn klanten heel wat onnauwkeurige te werk zal zijn.
Ja.
Want anders blijven er niet veel van die eenden over.
Ja, maar Rick, dit is natuurlijk echt zo, als je aan de Olympische Spelen denkt, dan denk je aan dit soort onderdelen.
Ja, hè, precies.
Bij duiven schieten. Ja, waar toch? Je anders, nou ja, waar heel veel mensen anders natuurlijk geen enkele notie van hebben en nooit naar kijken. En dan wint ineens een Nederlander zilver. Ja, en dan komt het natuurlijk ineens in beeld. Want het vergt natuurlijk een enorme concentratie. Een hele vaste en stille hand natuurlijk. Ja, want dat zie je natuurlijk ook bij het handboogschieten. Daar kan ik me wel herinneren dat ik dat nog wel eens op Spelen heb gezien. Dat Nederlanders daar ook bijna een bronzen medaille haalden. Maar dat lukte dan uiteindelijk niet. En dat handboogschieten, dat is denk ik nog wat beter in beeld te brengen dan dat kleiduivenschieten. Want het is natuurlijk in de lucht is dat een heel klein object wat gefilmd moet worden. Wat dan elke keer geraakt moet worden. En om nou 200 keer te kijken of dat kunstmatige duif wel of niet wordt geraakt. Ja, dat is op een gegeven moment natuurlijk ook een beetje saai. Dat vind ik bij het handboogschieten dus minder saai. Omdat je echt die pijlen natuurlijk op dat bord ziet komen.
Het is in ieder geval voor de eendenstand in Nederland te hopen dat Erik Swinkels bij het prepareren van de wapens voor zijn klanten heel wat onnauwkeurig te werk zal gaan als in L'Acadie. Hun overlevingskansen worden in ieder geval vergroot door de wetenschap dat die jagers zelf de trekker moeten overhalen.
Ja, klopt.
En dat kan nu eenmaal niemand beter dan Arendsoog Erik Swinkels. Of, toch wel iemand nog. Hoogstens de Tsjech Jozef Panacek.
Ja, het waren dus een Nederlander en een Tsjech die aan de haal gingen met de gouden en zilveren medaille. En dat was toch ook wel bijzonder, omdat de meest succesvolle landen, als het gaat om kleiduiven schieten, dat zijn niet Nederland en Tsjechië. Dan zit je toch vaak bij de Verenigde Staten. Italië is er ook heel goed in. Groot-Brittannië en China. Dat zijn de landen die toch de meeste medailles altijd weghalen. Dus ja, het was wel heel bijzonder dat een Nederlander en een Tsjech daar ineens bovenaan stonden.
Wel mooi om nog te vermelden is die 198 score die hij had gemaakt samen met Panacek. Dat was op dat moment ook het Olympisch record. En in 1988, bij de Spelen van Seoul, toen mocht hij ook de vlag dragen. Erik Swinkels heeft dus uiteindelijk zes keer meegedaan met de Olympische Spelen. Hij is naast dat hij tweede is geworden, is hij ook één keer achtste geworden, een keer negende geworden, een keer tiende geworden. Dus hij is in 4 Olympische Spelen is hij 4 keer bij de top 10 geëindigd. We hebben het over 1976, Montreal. En dan hebben we het over de moderne vijfkamp dit keer. Maar voor dat verhaal moeten we toch even terug naar 1972, naar München. Want in München is Boris Onischenko, een Rus, na 4 dagen de leider. En dan moeten we even zeggen dat de moderne vijfkamp bestaat uit 5 onderdelen. Ten eerste, de eerste dag, paardrijden. Dag 2 is het schermen. Op dag 3 is het schieten. Op dag 4 is het zwemmen. En het eindigt met de 5e dag met de veldloop van 4 kilometer. En nu na die 4 dagen in München staat dus Boris Onyschenko bovenaan. Hij heeft alleen nog de veldloop een dag later te maken. Maar de Hongaar Andras Balsko moet daarin 25 seconden op deze rus gaan winnen om hem nog te kunnen passeren. Maar Balsko spaarde geen vezel van zijn pezige lichaam en maakte het onmogelijk geachte waar. Onyschenko, de Rus, was een gebroken man. Een bevordering namelijk in het leger, die hem bij het behalen van de gouden medaille in het vooruitzicht was gesteld, bleef dus een illusie. Hij nam zich in München reeds voor dat iets dergelijks hem in Montreal niet zou overkomen. 4 jaar lang zwoegde hij in de bossen rond Kiev om zijn prestatievermogen nog meer op te schroeven. Hij was tenslotte al 38 jaar inmiddels en de tijd drong. Maar in het geheim zwoegde de van Olympisch goud bezetene majoor ook in zijn werkplaats aan een geheim wapen dat zijn kansen overeind zou moeten houden als zijn lichaam hem in de steek liet. Het was nog niet eens zozeer zijn slechte conditie die bij het eerste onderdeel in Montreal, dus we zitten dan in 1976, de terreinrit met de paarden, te wensen overliet. Het was veel meer de slechte combinatie die hij met het hem door loting toebedeelde paard vormde, waardoor hij op de 8e plaats eindigde na de eerste dag. Dus ja, je moet even weten dat bij het paardrijden op die eerste dag van de moderne vijfkamp, daar krijgen alle ruiters een paard aangeleverd. Dus ook een paard gewoon van een ander land. Hij had pech, zeg maar, met het paard wat hij blijkbaar gekregen had en was na de eerste dag dus 8e. Ja, die Onyschenko die zag daardoor zijn wereld opnieuw instorten.
Dat vond Boris niet leuk, nee.
Nee, maar er was nog een leuning waaraan hij zich kon vastgrijpen. En dat was zijn geheime wapen. Want zeer ingenieus had de Rus een druksysteem in het handvat van zijn degen geconstrueerd. En waarmee hij elektronische treffers op het scorebord kon produceren zonder dat hij zijn tegenstander zou raken.
Bij het schermen, hè?
Bij het schermen. Ja, hoe bizar is dat, joh?
Ongelooflijk.
Ja.
Dit kunnen ook alleen Russen eigenlijk.
Precies. Nou ja, ja, het enige wat nog voor Boris telde was een gouden medaille en zijn militaire bevordering.
Ja.
En ja, ja, gedreven door die obsessie besloot de Rus dus tot het grootste bedrog dat wellicht ooit tijdens de Olympische Spelen heeft plaatsgevonden. Ja, en dan moet je weten, Boudewijn, dat het werd ontdekt door de Engelse onderofficier Jeremy Fox. Ja, dat was een concurrent van hem.
Ja, een andere schermer.
Andere
ja,
schermer. En die had via het scorebord waargenomen dat hij door Onyschenko zou zijn geraakt. Maar daar had hij lijfelijk niets van gemerkt.
Ja.
Maar dan komt er ook nog een verhaal bij dat deze Brit, die lichtte daarover zijn teammanager in. Want hij was al jarenlang met Onyschenko bevriend. En kon het niet over zijn hart verkrijgen om zelf bij Onyschenko te gaan protesteren. Nou ja, goed, die chef de équipe, van Proudfoot heet hij, was minder weekhartig en liet het vervalste wapen in beslag nemen. Spoedig daarna werd Onyschenko gedisqualificeerd en naar het Russische consulaat afgevoerd. En de volgende dag werd hij reeds op transport naar Moskou gesteld.
Ongelooflijk verhaal, Dick.
Ja.
Ik vind ook dat direct afvoeren naar het Russische consulaat, ik zie dat helemaal voor me daar in 1976 in Montreal. En wat ik zo apart nog aan dit verhaal vind, is dat hij een enorme goede en grote schermer was. Als ik het goed heb, was hij met een teamprestatie in 1972 Olympisch kampioen geworden, dus met Rusland. Dus dat hij dan uitgerekend dat schermen, wat misschien wel een van zijn beste onderdelen is van die moderne vijfkamp, uitkiest hè, om daar de boel te manipuleren. Ja, dat vind ik dan toch eigenlijk ook wel heel apart.
Ja, ja, dat is heel bijzonder. En om het verhaal nog even compleet te maken, waar de Russische majoor Boris Onyschenko momenteel verblijft, dus toen in 1976, is niet bekend. Zelfs niet aan zijn vrouw en dochter. Alleen het militair gerechtshof van het Rode Leger kent de verblijfplaats en wellicht reeds de toekomst van deze Olympische fraudeur die zijn land met zijn opzienbarende bedrog in de moderne vijfkamp meer schade heeft brokkend dan alle gouden medailles van Rusland ooit kunnen verdoezelen.
Ja, waarschijnlijk zal hij in Siberië zijn verbleven kort daarna.
dat is waarschijnlijk wel het geval, ja.
Wat een ongelooflijk verhaal. Ja, ik herinner me, Rick, dat we in eerdere aflevering ook over doping en manipulatie zo hebben gesproken. Nou, toen hebben we ook al een paar hele frappante voorbeelden natuurlijk genoemd. Nou, ze hebben nog meer voorbeelden gegeven, maar dit slaat wel echt alles. En ik begreep van jou, Rick, dat die morgen, 22 december, online zal komen. En dat is voorlopig voor ons even de laatste aflevering, hè, die we gaan posten voordat de kerst en oud en nieuw aantrekt.
En wij zullen natuurlijk onze derde ronde van LA, waar ook de andere Olympische Spelen in voorkomen, zullen we natuurlijk zeker ook de winterspelen meepakken van 2026. Dus reken erop dat wij ook daar onze aandacht aan zullen geven. En dan ook dat de winterspelen van eerder, dat we die ook laten horen aan u. Zodat alle spelen voorbij komen.